Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, goed dat je weer luistert. Vandaag gaan we weer verder met de wapenrusting. Ik heb vorige week een inleiding gedaan op de wapenrusting in het algemeen en een paar dingen gedeeld. Een paar topics over die wapenrusting die je misschien nog niet wist of misschien ook wel. Maar die belangrijk zijn om te weten over de wapenrusting. Namelijk dat die natuurlijk bedoeld is om stand te houden in de strijd tegen de geestelijke machten van deze wereld. En Efeze 6, waar gesproken wordt over de wapenrusting, daar legt Paulus eigenlijk al die verschillende elementen van de wapenrusting uit. En dan zegt hij, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En daarom is die wapenrusting zo belangrijk, dat we stand kunnen houden tegen die verleidingen in die strijd en weerstand kunnen bieden op de dag van het kwaad. Dat is het doel van de wapenrusting. We hebben het gehad over dat je in Christus Jezus is je leven verborgen in God. Met hem ben je gezeten ver boven elke overheid en macht en heerschappij en naam die genoemd wordt. Efeze 2 vers 6, dat we opgewekt zijn met hem en in de hemelse gewesten gezet zijn in Christus Jezus. Dat is onze positie. En het is niet aan ons om die positie te behalen, want die positie hebben we al gekregen in Christus Jezus. Dus het is voor ons belangrijk om stand te houden in die positie. Daarom moeten we de hele wapenrusting van God aantrekken, zodat we stand kunnen houden en onze positie als kind van God in die zin kunnen verdedigen in die geestelijke strijd. En daarna noemt hij een aantal elementen, Paulus, van die wapenrusting. Hij heeft het over de gordel van de waarheid, over het borstharnas van gerechtigheid, over de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie, het schild van geloof, de helm van het heil. En dan mis ik er nog eentje. En het zwaard van de geest. Dat zijn de elementen die Paulus daarna noemt, die onderdeel zijn van die wapenrusting. En de komende weken ga ik ze langzamer zeker allemaal doorlopen. En vandaag beginnen we dus met de riem van de waarheid. En Efeze 6 vers 14, daar begint Paulus dus het eerste element te noemen. En dan zegt hij, houd dan stand uw middel omgord met de waarheid. Nou, zoals ik al zei, is de wapenrusting niet bedoeld om te overwinnen, want die is al behaald, maar juist om stand te houden. Nou, en waarom opent Paulus dan met die riem van de waarheid? En ik vind dat best wel interessant, want hij had ook kunnen beginnen met het borstharnas of met een andere, maar ik denk dat er een geestelijke principe zit in het feit dat hij begint met de omgording, met de waarheid. Waarom? In die tijd dat die Romeinen, als die dan hun wapenrusting aantrokken, dan hadden ze onder die hele wapenrusting hadden ze eigenlijk een mantel. En die mantel die bedekte hen natuurlijk van naaktheid, bedekte hen van kwetsbaarheid, omkleden en zorgde ervoor dat ze warm waren, et cetera, et cetera. Maar dat was eigenlijk een soort grote mantel. Ja, een soort grote jurk die ze aantrokken eigenlijk. En die reikte eigenlijk tot aan hun voeten, of over hun voeten zelfs. En die gordel, die deden ze dan om en die zorgde ervoor dat die mantel eigenlijk op een goede manier was samengebonden. Nou ja, net als dat je een veel te grote jurk hebt, als je dan geen riem eromheen doet, dan wappert die alle kanten op en dan loop je het risico erover te struikelen. Maar in die gordel die ze aantrokken, dat was ook de basis voor de rest van de wapenrusting. Dus bijvoorbeeld het zwaard van de geest wordt in die gordel gehangen. Zeg maar, in die gordel heb je gewoon zo'n lus en daar hangt dat zwaard in. Het borstharnas van gerechtigheid wordt ook aan die gordel vastgeklikt. Dus de waarheid, uw middel omgord met de waarheid, is niet zomaar alleen de waarheid als een onderdeel van de wapenrusting, maar is ook datgene wat het zwaard van de geest hanteert, of het zwaard van de geest vasthoudt op de juiste plek, en ook het borstharnas van gerechtigheid. Dan moet je je voorstellen, als je zo'n borstharnas hebt, wat dus over je heen, over je borst heen hangt, als dat niet onderaan is vastgeklikt in een gordel of in een riempje of wat dan ook, dan wappert dat ding ook alle kanten op. En zo zijn waarheid en gerechtigheid gaan met elkaar hand in hand. Kijk, gerechtigheid zonder waarheid is een schijngerechtigheid. En ik denk dat we juist vandaag de dag in een tijd leven waarin Het woord gerechtigheid, of justice, klinkt heel hard en heel veel. Er moet gerechtigheid plaatsvinden. Maar wat als die gerechtigheid niet geworteld is in waarheid? Dan kan het een schijngerechtigheid zijn. En andersom werkt het precies hetzelfde. Waarheid zonder gerechtigheid zijn gewoon harde woorden, weet je wel. Gerechtigheid is juist dat wat ons brengt in die positie van Christus Jezus. Dus gerechtigheid en de kracht van de Heilige Geest, het zwaard van de Geest, het woord, weet je wel, die worden allemaal vastgemaakt eigenlijk aan die waarheid. Dus die waarheid is essentieel in ons leven om stand te houden in die strijd tegen de geestelijke machten. Nou, wat is dan de waarheid? En misschien ken je die opmerking wel, weet je wel, van jij hebt jouw waarheid en ik heb mijn waarheid. En als we elkaar een beetje in ere houden, dan kunnen we prima naast elkaar leven. En dat is een soort wereldse doctrine die in een bepaald opzicht heel goed klinkt, maar die waarheid dus ook heel vloeibaar maakt. Die waarheid dus ook heel relatief maakt. Als jouw waarheid niet de mijne hoeft te zijn en andersom, dan betekent dat dat er eigenlijk geen echte waarheid is. En daarmee het risico lopen om in allerlei leugens te trappen, om te struikelen over onze mantel, om te struikelen in ons gevoel, weet je wel, of om juist alles wat we zien en wat we horen en wat we denken te beredeneren en vast te klinken in een bepaalde logica. Wat is dan de waarheid? In Johannes 8, vers 31 zegt Jezus tegen de mensen die in hem geloofden: als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En dan zegt hij in vers 32, Johannes 8, vers 32, en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Het woord van Jezus is dus de waarheid. In Johannes 1, en Johannes is een prachtig boek om eens te bestuderen als het gaat over wie is Jezus. Wat is zijn, op welke manier wordt er over hem gesproken als het woord? En op welke manier wordt er over hem gesproken als de waarheid? Want hij zegt in Johannes 14, vers 6 bijvoorbeeld: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Johannes 1, vers 1, het allereerste vers van het Johannes-evangelie zegt: in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Er is geen enkel ding dat ontstaan is zonder dit woord. En daarmee doelt Jezus eigenlijk op de Heer Jezus Christus. Want hij zegt een stukje verder in Johannes 1, zegt hij: en het woord van God is vlees geworden. Dus Jezus zelf was het woord, de waarheid, de weg, het leven. En hij is vlees geworden en hij heeft onder ons gewoond. We weten dat Jezus niet zomaar een mystiek figuur is in de hemel, maar dat hij als een mens van vlees en bloed hier op aarde heeft geleefd. En deze Jezus die zegt: als u in mij blijft, in mijn woord, dan bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen. Wat betekent dit? Als je in Jezus bent, als je in zijn woord bent, en dat is dus zijn geschreven woord, maar ook zijn gesproken woord, hè, dus wat zijn geest openbaart, dan zul je de waarheid kennen en deze waarheid zal je vrijmaken. En we weten allemaal, hoop ik, bid ik, dat de waarheid ons vrijmaakt. Als we werkelijk de waarheid ontdekken, dan zullen we vrij zijn. Maar een waarheid maakt je niet vrij. De waarheid, dat is wat jou vrij zal maken. En daarvoor zal je hem moeten leren kennen. Nou, en wat zo bijzonder is aan Jezus, is dat hij in Johannes 16, nogmaals, hetzelfde boek, zegt hij in vers 13, Johannes 16, vers 13, spreekt hij over de Heilige Geest. En dan zegt hij: wanneer hij komt, de geest van de waarheid. Hij noemt de Heilige Geest, noemt hij de geest van de waarheid, niet de geest van een waarheid. En dan zegt hij: hij zal u de weg wijzen in heel de waarheid. De Heilige Geest leidt de weg, wijst de weg in de hele waarheid. Hoe of waarom? Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord heeft, dat zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen, profetie. En dan zegt hij in vers 14: hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Het doel en het werk van de Heilige Geest is dat hij de waarheid uit Jezus neemt en aan ons verkondigt. Toen Jezus hier op aarde was, toen verkondigde hij de waarheid. En hij zei over zichzelf: ik ben de waarheid, de weg, de waarheid en het leven. Als u in mij blijft, zult u de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. En hij zegt, er komt een dag, hij zegt: ik moet weg, zodat er een helper kan komen. En deze helper, de Heilige Geest, is de geest van de waarheid. En hij zal u de weg wijzen in heel de waarheid. Dus als je op zoek bent naar wat is nou de waarheid, dan zul je moeten komen bij de Heere Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is het vlees geworden woord en in hem woont heel de waarheid. En de Heilige Geest zelf zal ook jou de weg wijzen in heel de waarheid. Jezus zelf, zijn geest en zijn woord zijn de waarheid. En zijn allemaal gestoeld op die persoon, Jezus Christus. Als je geworteld bent in hem, dan gaat de waarheid vanzelf in je leven stromen. Dus als je op zoek bent naar wat is nou de waarheid, dan zul je zijn woord moeten lezen. Dan zul je je relatie moeten ontwikkelen met Jezus. Zul je de stem van de Heilige Geest moeten leren verstaan. Dat zijn zomaar drie aspecten die de waarheid van God zelf aan jou openbaren. Nou, ik wil je twee dingen noemen die de waarheid doet in je leven of kan doen. Die essentieel zijn voor het leven van, van een gelovige. En ik wil lezen uit Hebreeën 4 vers 12 waar ik gewoon die twee dingen uit wil halen. Waar gesproken wordt over het woord van God. En dat is het woord met een hoofdletter W. Dus als de Bijbel spreekt over het woord met een hoofdletter W, dan doelt dat op de persoon van Jezus Christus. En dan zegt hij in Hebreeën 4 vers 12... Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Het woord van God, de waarheid, is als een zwaard. En het dringt door, diep in jou, tot op de scheiding van nummer 1, van ziel en geest. En nummer 2, van gewrichten en merg. En ik ga je in de komende punten uitleggen wat het beeld is van ziel en geest en van gewrichten en merg. Nummer 1, de waarheid neutraliseert jouw gevoel. De waarheid neutraliseert jouw gevoel. En ik geloof dat dit enorm belangrijk is. Als je leest in bijvoorbeeld Efeze 4, waar gesproken wordt over de vijfvoudige bediening, dan schrijft Paulus dat het doel van deze vijfvoudige bediening is om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Dat is nummer 1. Het doel van de vijfvoudige bediening, dus leraars, herders, evangelisten, profeten, apostelen, hun doel als bedieningen, als bedienaren van het evangelie, is dat de hele gemeente, iedere gelovige, alle heiligen, dat ze toegerust worden, eigenlijk zou je kunnen zeggen getraind worden, tot het werk van dienstbetoon, om te dienen in het lichaam van Christus, om zielen te winnen, om discipelen te maken, om kerken te bouwen, om zorg te verlenen, om gerechtigheid te laten stromen. Dat is het doel van de vijfvoudige bediening nummer 1. En dan nummer 2, zodat ze opgroeien tot de maat van de grootte van een volwassen man in Christus Jezus. Nou, wat betekent dit? Dat het hele lichaam van Christus sterk wordt en dichter toegroeit naar het beeld van Jezus Christus. Nou, waarom, zegt Efeze 4, zodat u niet heen en weer geslingerd wordt door allerlei winden van leer. Door allerlei winden van leer. We leven in een tijd waarin er allerlei leringen zijn. Natuurlijk kennen we de christelijke leer, de leer van het evangelie, weet je wel. Maar er zijn ook boeddhistische leringen, islamitische leringen, hindoeïstische leringen, new age leringen, filosofische leringen, humanistische leringen, gnostische leringen, et cetera, et cetera. Er zijn allerlei verschillende leringen. En hoe je het ook wendt of keert in deze wereld, heb je te maken met allerlei ideeën, gevoelens, filosofieën, die allerlei ideeën bij jou kunnen opbrengen. En als je niet geworteld bent in de waarheid, als je niet opgegroeid bent als een christen, dan kunnen al die verschillende invloeden kunnen jou als het ware heen en weer laten slingeren. En zoals de Bijbel zegt, door allerlei winden van leer heen en weer geslingerd worden door de golven. En dan zit je als het ware in het bootje van je leven. En dat bootje gaat alle kanten op. Weet je wel, je praat met persoon A en je gelooft in één keer in onderwerp A. Dan de volgende dag praat je met persoon B en dan geloof je in één keer in onderwerp B. En dat staat bij wijze van haaks op dat vorige onderwerp. Op die manier kan je gevoel verschrikkelijk voor de gek houden als een gelovige. Waarom? Al die leringen die niet gestoeld zijn op Christus Jezus, die spreken iets aan op jouw gevoel. En je gevoel kan je verschrikkelijk voor de gek houden. Want gevoel kan ervoor zorgen dat je allerlei beslissingen neemt die helemaal niet gestoeld zijn op de waarheid, maar die op dat moment wel goed voelen. En ik ben deze podcast ook vandaag aangegaan, weet je wel, om je te vertellen, dat gevoel kan je verschrikkelijk voor de gek houden. En dat je jezelf moet herinneren dat je op een bepaald moment ben je tot geloof gekomen. En je bent niet tot gevoel gekomen. Weet je wel, en als je tot gevoel bent gekomen, dan kan een ander gevoel je er ook altijd weer van afbrengen. En daarom is het zo belangrijk dat we tot geloof komen, ook al zien we de dingen niet. We weten ze, we ervaren ze, we weten ze diep van binnen. Het is een geloof wat in ons is uitgestort. En de belijdenis van onze mond, die matcht daarmee. En wat ik vaak zie gebeuren, is dat het woord van God gebruikt wordt, eigenlijk naar beneden wordt gehaald om ons om te matchen met ons gevoel. Weet je wel, dus we voelen iets, bijvoorbeeld, we voelen ons waardeloos, weet je wel, we voelen ons minderwaardig. Dan gaan we in het woord kijken en dan zien we misschien een verhaal of een tekst die er een beetje op doelt dat wij inderdaad waardeloos zijn. En dan kunnen we het woord van God gebruiken om onze eigen waardeloze gevoel daarmee te onderstrepen. Maar een gelovige moet niet het woord van God naar het niveau van zijn gevoel brengen, maar juist andersom. Hij moet zijn gevoel naar het niveau brengen van het woord van God. En als ons gevoel niet matcht met het woord, moeten we het woord niet naar beneden halen, maar dan moeten we ons gevoel omhoog brengen met het woord. En daarom is het zo belangrijk dat we het woord van God bestuderen. En ons gevoel daarmee matchen in plaats van andersom. En heel veel mensen bestuderen hun eigen gevoel, weet je wel. En ze proberen het woord om ermee te matchen. Maar het moet andersom. Wij moeten ons gevoel matchen met het woord van God. Nou, en waarom is die waarheid zo belangrijk? Zoals Hebreeën 4, vers 12 zegt, het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Misschien ken je die uitspraak wel, een hele bekende. Ik ben een geest, ik heb een ziel en ik woon in een lichaam. En jouw ziel is verantwoordelijk voor het gevoelsdeel in jouw leven. Jouw ziel voelt, jouw ziel heeft emoties. Jouw ziel ervaart dingen, voelt dingen en denkt dingen. Maar jouw geest is opgewekt tot leven toen jij wedergeboren werd, toen jij tot geloof kwam. Toen kwam de Heilige Geest in jouw leven, toen werd jouw geest werd opgewekt. En dat is jouw identiteit, dat is de nieuwe baas, zou je kunnen zeggen, in jouw leven. En iemand vergeleek het wel eens met een soort huis, weet je wel. Je hebt een huis, dat is je lichaam. En in dat huis woont een huismeester, en dat is de ziel. Maar de huismeester is niet de eigenaar van het huis. De eigenaar van het huis is de geest. En heel vaak heeft de huismeester, de ziel, heeft het voor het zeggen in het huis als de geest er niet is, als de baas er niet is. Maar dan ineens wordt jouw geest opgewekt tot leven en dan heeft jouw huis een rechtmatige eigenaar. Maar die ziel die is zo gewend geraakt om te regeren over dat huis, om te regeren over jouw leven, dat die echt moet gaan leren om te gehoorzamen aan de geest. En wat doet waarheid? Waarheid die scheidt uiteen wat ziels is, wat te maken heeft met gevoel, en wat geestelijk is, wat te maken heeft met de dingen van God en de waarheid. Dus de waarheid brengt als het ware een scheiding tussen die twee. En daarom is het soms ook confronterend en soms ook lastig voor ons leven, omdat het oncomfortabel voelt als de waarheid in ons leven begint te spreken. En wanneer we ons gevoel er tegenover gaan zetten, dan lopen we het risico om te gaan slingeren. Lopen we het risico om van de weg af te dwalen. En daarom hebben we de waarheid nodig, zodat we het geestelijke kunnen zien. Zodat we kunnen zien wat God zegt. Nou, heel simpel, ik noemde al het woord. En Hebreeën 4, vers 12 zegt ook, het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Jezus Christus is de waarheid die jou wil leiden in het werk van de Heilige Geest. Maar zijn fysieke woord, de Bijbel, laat jou zien ook wat de waarheid is. En ik moest zomaar even een paar denken. Ik moest zomaar denken aan een paar dingetjes die de waarheid laat zien en eigenlijk die scheidingslijn aanbrengt tussen wat ziels is en wat geestelijk is. De wereld zegt, op een zielse manier, volg je hart. Terwijl de waarheid, het woord van God zegt, het geestelijke zegt, bescherm je hart boven alle dingen. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. De wereld zegt, vanuit je gevoel, kies voor jezelf, weet je wel. Zorg dat je aan je eigen trekker toekomt. Als jij niet voor jezelf kan zorgen, hoe kan je dan voor een ander zorgen, et cetera. Weet je wel? Dat zijn allemaal kies voor jezelf is echt zo'n hele wereldse doctrine. Terwijl de Bijbel zegt, verloochen jezelf, sterf aan jezelf, neem je kruis op, weet je wel. Je gevoel zegt, of deze wereld zegt, je leeft maar één keer, dus je kan er maar beter alles uithalen. Terwijl als je de Bijbel leest en de waarheid tot je neemt, dan ga je zien, je leeft voor eeuwig. Dus wat je nu doet, heeft invloed tot in de eeuwigheid, weet je wel. Er zijn zomaar een aantal principes en dingen waar het woord van God, de waarheid, een scheiding aanbrengt tussen wat ziels is en te maken heeft met je gevoel en wat daadwerkelijk geestelijk is en te maken heeft met de waarheid. Dus nummer 1, wat doet de waarheid? De waarheid neutraliseert je gevoel. Zorg ervoor dat als jij gevoelens hebt over jezelf van angst, onzekerheid, waardeloosheid of misschien trots of hoogmoed of humanisme of dat je weet je wel, kiest voor jezelf, eigen gerechtigheid, dat soort dingen. Zorg dat je het woord van God tot jezelf predikt. Zodat je je gevoel kan gaan matchen met wat het woord van God zegt. Je bent tot geloof gekomen, niet tot gevoel. Dus nummer 1, de waarheid neutraliseert je gevoel. Nummer 2, de waarheid sloopt logische bolwerken. De waarheid sloopt logische bolwerken. Want misschien kan je nummer 1 wel horen en denken, oké. Wij leven niet vanuit gevoel, maar vanuit geloof. Weet je wel, ik focus me niet op wat ik ervaar, maar ik focus me op de waarheid. Dat betekent dat ik alles tegenover die waarheid moet kunnen uitleggen. Weet je wel, dat alles logisch moet zijn, dat ik niet meer mag voelen. En begrijp me niet verkeerd, het is niet mijn bedoeling om tegen je te zeggen dat je niet meer mag voelen. Want ik weet uit eigen ervaring dat de Heilige Geest met zijn waarheid wil blazen op jou. En dat gaat gepaard met gevoel. Dat doet ook iets in je emotie. In die zin zijn ziel en geest ook geen vijanden van elkaar, maar werken ze samen met elkaar, maar wel vanuit het werk van de Heilige Geest. Maar je kan zo gaan denken van oké, gevoel is niet de bedoeling, dus ik moet het allemaal kunnen verklaren. En dat is ook niet helemaal waar, want we leven ook in een wereld waarin de wetenschap een hele grote rol heeft, waarin het Griekse denken diep geworteld is. Weet je, als ik het niet kan bewijzen, als ik het niet kan verklaren, dan is het niet waar. En als ik het wel kan bewijzen en als ik het wel kan verklaren, dan is het wel waar. En de andere kant van gevoel is een soort tegenhanger dus van logica. En in 2 Korinthe 10, vers 4 staat dat de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar zijn krachtig door God. Dus wat je ook strijdt in dit leven, of je nou strijdt tegen gevoel, tegen logica, tegen angst, tegen onzekerheid, onze wapens zijn niet vleeselijk. Weet je, we moeten niet met onze eigen zwaarden, met onze eigen riem en onze eigen borstanas gaan vechten. Nee, de wapenrusting is van God. En dat maakt het ook krachtig. Nou, waartoe? 2 Korinthe 10, vers 4 zegt het, dat de wapens zijn krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Nou, wat zijn bolwerken? Bolwerken zijn werken die in je bol zitten. Dat is een hele simpele manier om het te onthouden. Het zijn ideeën, gedachtes, patronen, redeneringen die in je hoofd zitten. In je kersenpit, om het even zo te zeggen. Want, 2 Korinthe 10, vers 5, wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Wetenschap, logica, redenering, filosofie. Dat kunnen valse redeneringen zijn die zich verheffen tegen de kennis van God. En dit is een belangrijk detail, is namelijk dat wetenschap plaatst zichzelf boven God. Logica kan zichzelf verheffen tegen God. En de Bijbel kan die dingen valse redeneringen noemen. En er is niks mis met een bepaalde theologie of een bepaalde doctrine op een bepaald onderwerp, om dat te gieten in een soort overzichtelijk vaatje. Weet je wel, wat behapbaar is, wat het duidelijk maakt, wat het eenvoudig maakt. Daar is niks mis mee. Maar redenering en logica kunnen zichzelf ook verheffen tegen de kennis van God. Nou, waarheid neutraliseert niet alleen je gevoel, maar het sloopt ook de bolwerken en de valse redeneringen. Nou, hoe werkt dat dan? Weet je wel, Hebreeën 4, vers 12 spreekt dus over ziel en geest, gevoel en waarheid. En dus ook van gewrichten en merg. De waarheid snijdt door tot in het diepste van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Waarheid oordeelt jouw gevoel en waarheid oordeelt wat je denkt. Je logische redeneringen. Nou, het merg en de gewrichten zijn twee bijzondere dingen. Aan de ene kant is gewrichten dus datgene wat dingen bij elkaar houdt en dingen aan elkaar verbindt. Dus, nou ja, bijvoorbeeld, ik heb een keer in mijn kniegewricht heb ik een aantal banden gescheurd. En het gevolg was dat mijn knie instabiel werd. Dus een gewricht zorgt ervoor dat dingen logisch zijn en bij elkaar blijft. Terwijl merg, dat is eigenlijk, dat zit in je botten en is verantwoordelijk voor de aanmaak en de vernieuwing van jouw bloed. Want jouw bloed wordt eens in zoveel tijd telkens weer, wordt doorgaans eigenlijk vernieuwd. En de Bijbel zegt, dit vind ik zo mooi, is dat ons denken moet vernieuwd worden. Weet je wel, onze bloedstroom, onze levensbron, het denken in ons hoofd moet vernieuwd worden van dag tot dag. En dat vind ik het mooie aan merg en gewrichten. Die staan tegenover elkaar. Merg leidt tot het leven, tot bloed, weet je wel, tot vernieuwing. Terwijl gewrichten houden dingen alleen maar bij elkaar. En dat kan een bepaalde functie hebben op een bepaalde manier. Maar in deze context gaat dat echt over dingen die we vasthouden als een valse redenering. Nou, wat doet de waarheid? De waarheid dringt door tot in het diepst van de overleggingen van ons hart in ons denken. Dringt daarin door. En het breekt die valse redeneringen af, zodat we gericht raken op het leven. En laat me je dit vertellen, dat God is niet te vangen in een theologie. God is niet te vangen in een theologie. Wist je dat het woord theologie betekent letterlijk God verklaren? Theologie. Dus theo is God, logie is logisch, logica. Dus theologie, op de achtergrond gaat er nog even een koffiemachine ratelen. Theologie is letterlijk God logisch maken. Nou, laat me je dit vertellen. God valt niet te vatten in een theologie. God is niet logisch te maken. We kunnen hem niet bij elkaar binden met een aantal verbindingen en een aantal dingen. Als je dat probeert, loop je vroeg of laat, loop je tegen jezelf op. Dus je denken moet vernieuwd worden overeenkomstig het leven wat hij wil geven en de waarheid die hij in je leven wil brengen. En die waarheid sloopt bolwerken, gedachtenpatronen die niet van God zijn en die je eigenlijk wegleiden bij hem. Want wat er ook staat in die tekst uit 2 Korinthe 10 is dat die hoogte zich verheft tegen de kennis van God. Nou, er is een verschil tussen kennis hebben over God en kennis hebben van God. En kennis van God heeft te maken met hem kennen zoals hij is. Terwijl kennis hebben over God heeft te maken met verklaren wie hij is. En als we hem eenmaal verklaard hebben, hebben we hem niet meer nodig. Want dan hebben we onszelf al boven hem geplaatst. Er is een bepaalde mysterie in het kennen van God, terwijl we hem nog niet volledig kennen. En de waarheid leidt ons hierin dat we onszelf eraan toewijden om hem te leren kennen zoals hij is. En staat dwars en haaks op de logische redeneringen. En zeker dus de valse redeneringen die zich verheffen tegen God. Wat doen wij? We nemen die gedachten gevangen en brengen die aan de gehoorzaamheid van Christus. Dus ook hier moeten wij het woord niet gebruiken om onze redeneringen te onderstrepen. Nee. Wij moeten onze redeneringen en het leven en het denken van wie wij zijn, moeten wij naar het niveau brengen van het woord van God. En dat is niet altijd te verklaren, maar de Heilige Geest wil het je openbaren. Dus de waarheid is Jezus, de Heilige Geest, zijn woord. Het neutraliseert je gevoel en de waarheid sloopt bolwerken, zodat je niet struikelt ook. Weet je wel, dat je niet struikelt in de leugen. Wat die mantel ook doet, weet je wel, die zorgt ervoor dat die mantel omhoog blijft, zodat je niet struikelt. Dat is essentieel, zodat je niet struikelt in de leugen. Nou, hoe wandel je in de waarheid? Uiteindelijk even drie korte herhalingen eigenlijk van wat ik al gezegd heb. Hoe wandel je in de waarheid? Nummer 1, je trekt Jezus aan. Hij is de waarheid. Hij is de weg. Hij is het leven. In hem ontdek je de waarheid. Dus je moet een relatie ontwikkelen met hem. Dan nummer 2 is leven vanuit de geest. Psalm 139 zegt, doorgrond mij, o God, ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Weet je, je moet leven vanuit de openbaring van de Heilige Geest. Kijk ook eens door de lijst heen met onderwerpen uit de Bevlogen Leven podcast. Zoek naar, weet je wel, ik heb een podcast opgenomen over wie is Jezus Christus. Hoe ontwikkel je een relatie met hem? Hoe ontwikkel je een relatie met de Heilige Geest? Hoe ontwikkel je een relatie met de Vader? Wat betekent wachten op de Heer? Wat is intimiteit met God? Hoe ontwikkel je dat in je leven? Tal van onderwerpen. Kijk er eens gewoon doorheen. En luister die. Als je daar nog wat meer in wil ontdekken. En tenslotte nummer 3 is natuurlijk het woord van God. Neem de waarheid tot je, eet het op als een medicijn voor jou. Niet om kennis te verzamelen over hem, maar om hem te leren kennen. Niet om God te beredeneren in logica, maar om te ontdekken wie hij is. Dus Jezus, de weg, de waarheid en het leven. De Heilige Geest, de Geest van de waarheid. En het woord van God daarin zijn. Zo ga je leren om te wandelen in de waarheid. En als allerlaatste, en is belangrijk, doe dat. Het is heel simpel, maar zo waar. Doe dat, weet je wel? Dus als Jezus je openbaart, als de Heilige Geest, als het woord van God zegt. En die twee die horen ook bij elkaar. Hè? Dus als je alleen het woord van God tot je neemt, dan blaas je op, of dan droog je op eigenlijk. Weet je wel? Dan ben je zo'n stoffige papiertype, zeg maar, dan droog je op. En als je alleen maar in het werk van de Heilige Geest zit, dan blaas je op. Weet je wel? Dan word je een soort verheven figuur die alleen maar met zijn hoofd in de wolken zit. Maar als je het woord van God en de Geest hebt, dan groei je op. Weet je, die twee die horen onlosmakelijk bij elkaar. En dan moet je gaan doen wat dat zegt. Dus Jezus Christus, de Heilige Geest en het Woord liggen altijd op één lijn. Weet je wel? Als de Heilige Geest jou openbaart dat je gerust met je buurvrouw naar bed kan terwijl je zelf getrouwd bent, is niet bijbels. Weet je wel? Als de Heilige Geest jou openbaart dat je gerust ergens over mag liegen, dan is dat niet bijbels, is niet het woord van God. En dan is het niet de Heilige Geest. Dan is het een valse geest. Dus die drie die moeten allemaal matchen met elkaar. En als dat matcht met elkaar, doe dan wat er staat. Jezus zegt, wie mijn woorden hoort en doet, die is als een man die zijn huis op de rots bouwt. Als jij de waarheid kent, maar het niet toepast in je leven, dan zal het je nooit vrijmaken. Dus je moet de waarheid kennen. In het woord zijn, in hem. En als je dat kent en doet, dan zal de waarheid je vanzelf vrijmaken. Dan sta je vast in die strijd tegen de geestelijke macht en de wereldbeheersers van dit tijdperk. God zegen.
Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.